Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus, de 28e zondagafdeling, vragen en antwoorden 75 en 76. Zondag 28, de vragen 75 en 76 met hun antwoorden. Van het heilig avondmaal onzes Heren. Vraag 75, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76, wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? En het antwoord luidt: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Tot zover. Overdenken wij het heilige avondmaal en let in de eerste plaats op het bevel tot zijn gedachtenis. In de tweede plaats op de belofte voor de versterking. En in de derde plaats op de vereniging door het allerheiligst geloof. Het bevel tot zijn gedachtenis, de belofte van de versterking en de vereniging door het allerheiligst geloof. Als je zo die zondagafdeling leest, dan valt het op dat er zo weinig verschil is met zondag 26 van de Heidelberger over de heilige doop. Daar hebben wij immers gehoord dat het ook gaat over de vermaning en de verzekering aangaande de enige offerande van Christus aan het kruis, en vraag 70 wat het is om met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn. Om tenslotte ook te eindigen met de aanhalingen uit het woord des Heren, waar de inzettingen van de heilige doop en ook van het avondmaal worden genoemd. Nu is het wel zo dat er is onderscheid tussen de heilige doop en het heilige avondmaal. In zoverre is er onderscheid dat de Heere in de heilige doop de genade van zijn belofte doet verkondigen aan een kind dat eigenlijk bij bewustzijn niets weet, doorgaans niet. Men ondergaat die doop en bij het avondmaal gaat men aan, zou je kunnen zeggen, maar het is toch anders, dat voelt u wel aan. Daarom is het heilig avondmaal ingesteld voor diegenen die in zijn naam geloven. En de heilige doop is een eeuwige vertroosting voor datgene wat in zichzelf nog onbewust aan het oordeel des doods onderworpen is, waarboven verkondigd wordt de eenzijdige genade en ontferming Gods, ook in het gedenken aan de gelovigen en hun verloren zaad. Dat is onderscheiden, dat voelt u dus wel. Het avondmaal, daar hebt u niet naar gevraagd, daar hebt u niets in gedaan, u bent er onbewust naartoe gedragen. En als het heilige avondmaal is, het welk ook in zekere zin een belijdenis genoemd mag worden, want er staat verkondigd de dood des Heren totdat hij komt, dan zie je dat een mens van zijn plaats uit genade mag opstaan om te bekennen en te belijden dat zijn gerechtigheid geen andere is dan die door het dierbaar lijden en sterven van Christus is aangebracht. Zo zou je op een groot verschil kunnen wijzen. Kleiner is het verschil, als je nog van een verschil zou mogen spreken, wanneer ouders hun kinderen ten doop dragen. En dan doel ik niet op het kind, maar op degene die dat kind ten doop brengen. Want je staat soms verbaasd hoe een mens met alle gemak en vrijmoedigheid zijn kinderen ten doop brengt en met hetzelfde gemak en vrijmoedigheid de tafel des Heren voorbij gaat. Hoe dat wij dat durven, kan ik niet begrijpen. Want de heilige doop, die is toch ook een instelling voor de gelovigen en hun zaad. Je moet me goed volgen, ik heb de vorige maal al eens gezegd, er is geen ruimte. Als het woord komt, dan wordt er geen ruimte overgelaten om te zeggen, nou ja, ik zal het maar niet doen. Maar tegelijkertijd blijft die klem, die beklemmende vraag van mensenkind. Hoe zult ge nu een antwoord geven op wat u gevraagd wordt zonder genade? Hoe zult u dat toch doen? Als niet de genade Gods in de Heer Jezus Christus en zijn belofte u vergezellen. En dat geldt voor het avondmaal ook. Dus dat is natuurlijk wel een, ik geloof dat daar in de kerken, tenminste velen, na de reformatie, een onschriftuurlijke scheiding hebben teweeggebracht tussen de heilige doop en het heilige avondmaal. Dat de heilige doop een gewoonte geworden is, waar niemand aan tornt, in onze kringen tenminste, en dat het heilige avondmaal ook een gewoonte geworden is, namelijk om er niet aan te gaan, waar ook niemand aan tornt. En dan voel je zelf al aan, ik heb het wel eens meer gezegd, dan voel je zelf al aan dat daar moet ergens een slag zitten. Als die dominee de vrijmoedigheid heeft om iemand onder handen te nemen die zijn kinderen niet laat dopen, en dat het uiteindelijk daarop neerkomt dat je zomaar geen lid van de gemeente kunt zijn, stel je toch voor in onze kring dat je kinderen niet laat dopen. Nou, al moet de onderste steen boven komen, maar dat kan niet, want je bent geen heiden. Je bent niemand die onder het woord Gods leeft. Dat heb je maar te doen. Maar ja, als het heilige avondmaal is, dan draait hij precies een hele slag om. En dan komt hij uit een heel andere hoek. Dan lijkt het wel of dat hij doodsbang is. Dat er een te veel aan zou komen. Dat lijkt wel op een broodleer, vind ik. Bij de heilige doop ben je bezig om de klanten bij elkaar te houden. Want je krijgt toch maar een rare situatie. Mensen in de kerk niet in het lidmatenboek en je kunt er niks van zeggen. Nou ja, dan heb je ze eenmaal gevangen in de kerk. Ze staan ook in het boek. Liefst nog als belijdende leden later. En voor de rest, nou ja, is het afgelopen. Ik voel je aan, mensen, ik druk het een beetje scherp uit misschien, een beetje eenzijdig belicht ook, om het duidelijk te maken. Maar dan voel je toch wel aan, zeker, dat je zegt, ja, daar klopt toch iets niet, hè. Daar klopt iets niet. Er wordt geweld ergens gedaan op het woord Gods. En ik weet wel, er wordt natuurlijk tegenovergesteld. Ja, mannen, gaan toe, maar als iedereen nou maar... Daar is weer de prediking van het woord voor. Om ons altijd bij vernieuwing weer aan te tonen wat er nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. Maar ik mag mijn eigen opvattingen en zelfs ik mag de praktijk, mag ik niet gaan misbruiken om in de reine leer der zaligheid veranderingen aan te brengen. Daar zijn we helemaal padbijster. Dan zeg je wel eens ja. En dat zoiets nou in een volkskerk gebeurt, waar honderden papieren lidmaten zo af en toe haar gezicht eens laten zien, waar je soms voor raadsels komt te staan, dat je de mensen kent, die zelfs niet schromen om zijn naam te lasteren, maar als het avondmaal is, dat ze gaan, dan zeggen ja, daar zit ook niet goed. Dat is te begrijpen dat je enigszins misschien sterker gaat onderscheiden tussen de brede en de smalle gemeente. Degene die werkelijk verbonden zijn aan het woord des Heren en alle degene die er eigenlijk een beetje met haar pet naar gooien. Maar ja, ook dan zijn we toch al reeds op een vlak niet naar het woord. Daarom, ik ben niet kerkelijk in zoverre georiënteerd. Ik heb nooit voor geen kerk gevochten in die zin. Maar als men van een volkskerk hoort waar men lid van is, dat interesseert mij niet. Maar als je dan nog een groot woord moet voeren van dit is toch uiteindelijk de kerk, dan zeg ik, nou laten we daar maar niet verder over praten, want als je daarover gaat praten, is het een gruwel. Is het een gruwel. Met alle mooie praatjes van het zinkende schip wat we niet mogen verlaten en al die flauwe dingen meer, daar zit niks in. Totaal niks in. Ik zeg niet dat het elders beter is, moet je goed begrijpen, dat durf ik niet te zeggen. Maar er is geen enkele reden voor hoverdij of voor een soort gevoel van, hè, nou ben ik weer eindelijk in de kerk terug. In de kerk onze vaderen. Want als je ooit van een rommel kunt spreken, dan is er een rommel. Het enige is, daar kun je nog een zekere vrijheid in vinden als je zegt, laten we er dan maar niet naar kijken en proberen plaatselijk te zien of daar het woord van God nog gepreekt wordt naar de mening van zijn heilige geest en de sacramenten worden bediend. Want als je naar het kerklichaam kijkt, dan zeg je, oh, dat is wel zo droevig. Heel die strijd ook die je dan gevoerd hebt, dat is geen strijd naar het woord. Nee, dan zouden er nog andere klappen vallen, dan zou je eens wat zien. Als er werkelijk een de moed had op grond van het woord en door dat woord, die strijd te strijden. Maar dan kwam je er ook niet goed af meer. Dan kwam je er niet zo af dat je nog geduld werd, geloof ik, op klasses en synodes. Want dan ben je als een pest uit het lichaam verwijderd. Dat denk ik wel eens. En daarom, ik ben daarin nou echt niet zo bekrompen van gedachten in die dingen, maar je moet niet zo zo arrogant van, ja he, nou zijn we eindelijk weer op ons plaats. Nee. Er is geen enkele reden toe om zo te denken. Maar als je nou in de kringen komt waar men dan, zoals men dat dan noemt, afgescheiden is, het zij dolerend of van de afscheiding, waar men het dan beter meende gedaan te hebben. En ik geloof zeker dat de Heer ontzaggelijk veel zegen gegeven heeft daarin, hoor. Want het is flauw wat je ten deze dagen tegenkomt, dat men allemaal teruggrijpt naar de afscheiding en dat men zegt, ja zie je wel, ze hadden dit nooit moeten doen en dat nooit moeten doen, want het komt nou wel uit. Je voelt wel aan, dat snijdt geen enkel hout. Alsof daar in ons het eeuwige leven aan één kerkgenootschap als zodanig beloofd is. Nee, dat vind ik. Dan kun je net zo goed zeggen, als je zo gaat argumenteren, laten we dan alsjeblieft zo gauw mogelijk Rooms worden. Want dat geldt voor ons net zo goed als iemand over 100 jaar, als de wereld nog zou staan, zou zeggen. En stel nou voor dat deze gemeente opgelost was. En ze zouden zeggen, nou je kan wel zien dat het begin niet van God geweest is. Zee, dat is onzin. Waar zijn de gemeentes van Klein-Azië gebleven? Maar de Heer heeft er veel zegen gegeven. En dat geloof ik zeer zeker in de dagen der afscheiding ook. Dat de Heer ook daar zijn zegen en mannen heeft gegeven die zijn woord hebben gepredikt naar de mening van de Heilige Geest. Maar weet je wat wel erg is? Dan zeg je, hé, hoe gauw dwaalt men weer af van het zuivere woord van God. En waar kom je dan weer terecht? Oh, waar kom je dan weer terecht? Ja, de ene helft komt langzaamaan op het spoor van de geestloze belijders. Van de plicht. Het is onze plicht en wij zijn. En een ander zie je wegleiden naar een verkeerd onschriftuurlijke woordverkondiging. Ja, en waar men zich inbeeldt dat men zowel tot het zuiverste van de Nederlandse kerken behoort te zijn. En het lijkt helemaal niet op als je het naast het woord des Heren legt. Nog in het woord, nog in de heilige sacramenten. Want dan lijkt het wel alsof er nergens zoveel dode mensen zijn. Als dan juist daar. Waar men dan nog vast veronderstelt dat men tot dat overblijfsel behoort. Dat de zuiverheid van de leer voordraagt. Dan moet je maar eens kijken als het avondmaal is. Je zou zeggen, je hebt weinig kerken met zoveel dode leden als juist daar. Voel je ook alweer, hè? Ja. Oh, ik heb in mijn leven altijd, als het ging over de bediening des woords, want ik ben een grote ongeluk erin, maar heb ik altijd toch zo'n begeerte gehad, Heere, laat nou uw woord in zijn lengte en in zijn breedte mogen spreken tot mij. En dat ik het zo weer door mag geven tot ons en onze kinderen. Begrijp je? Want het gebeurt zo vaak, dan ziet men wat en men doet een ontdekking bij de een of de ander. En dan opeens, dan verandert heel de prediking. En dat er dan wel eens een tijd kan wezen dat iets bijzonderlijk benadrukt moet worden, dat is wel waar. Als je in een gemeenschap leeft waar je eigenlijk rondom merkt, hè, dat, nou ja, dat men uit een soort plichtsgevoel en een gehoorzaamheid aan het heilige avondmaal des Heren komt, zonder dat er enige kennis is van God en goddelijke zaken en van allerheiligst geloof, dan geloof ik dat een dienaar des woords wel eens zeer bijzonderlijk mag beklemtonen waar het over loopt. Dat het niet om dat stukje brood en dat slokje wijn gaat, maar om de kennis van de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Maar weet je wat dan het ergen is? Daar blijft het meestal niet bij. Dan krijg je ook weer een nieuwe leer. Een nieuwe leer. En dat vind ik zo erg, hè? waarom nou het ene gedaan en het andere niet nagelaten? Dan krijg je een nieuwe leer die tenslotte daarin uitmondt dat, dat zijn allemaal mensen en daar zit er een en daar en die is zo zachtjes aan op een pijl gekomen dat hij aan het heilige avondmaal zal komen, want hij is bekeerd. En dan voel je, dan ben je ook weer ver van het woord Gods af. Oh, het is altijd door een strijd geweest. En als je dan zegt, ja, maar het is toch eigenlijk wel moeilijk. Ik weet het niet hoe dat ik daarop moet antwoorden. Het is toch eigenlijk wel moeilijk. Ik weet het niet. Het woord des Heeren is toch duidelijk en klaar in alle dingen die tot zaligheid van nodig zijn. Het is toch duidelijk en klaar dat het woord des Heeren ons boze rustzoekers uit onze holen opjaagt. En ons verkondigt dat er nergens geen rust te zoeken of te vinden is buiten het enige bloed van Christus. Wie zou zich durven vermeten om een ontmaskeraar te kunnen zijn van huichelaars en hypocrieten? Ja. Dat kan de Heer alleen. Want die den Heere vrezen, die zeggen weer snoot, bedrog o God van mijn gemoed, laat uw genade mij uw wetten leren, doorgrond gij mij en ken mij. Dus ik bedoel, je kunt wel zeggen het is moeilijk, maar er is een hoop eigenwillige moeilijkheid bij. Een moeilijkheid die wij maken. Het gaat hier over het heilig avondmaal en dat is een zeer persoonlijke zaak. Want er staat natuurlijk hier gevraagd, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd? Want hoewel het heilig avondmaal het avondmaal der gemeente is, dat kun je in de brieven van Paulus duidelijk vinden, is het nooit de bedoeling van de Heeren en van de Heilige Geest geweest, dat wij dat gemeentelijk zo op zouden vatten, dat we als kudde dieren ergens heen stromen. Jan gaat ook en Piet ook en ik ook natuurlijk. Dat is nooit de bedoeling geweest van het heilige avondmaal. Het is niet een soort navolging. Het is niet een soort gewoonte, omdat hij het doet, doe ik het. Het heilig avondmaal is ook daarin een persoonlijke zaak. En daarom is het zo goed dat er geschreven staat, hoe wordt gij ellendige, zondaar, man, vrouw, jongeling, jonge dochter, hoe wordt gij in het heilig avondmaal onderwezen, vermaand is onderwezen. Hoe wordt gij daarin onderwezen en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht aan een al zijn goed gemeenschap hebt? Ja, want het heilige avondmaal is niet ingesteld. De Heere kan alles, daar gaat niet over, maar wat hij wil. De Heere kan alles wat hij wil. Maar de Heere wil niet alles wat hij kan. Heilig avondmaal, dat is ingesteld eigenlijk niet om het geloof te werken, maar om het allerheiligst geloof te versterken. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Daarom staat er dat gij vermaand en verzekerd wordt dat je aan die enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en in al zijn verworven heilsgoederen gemeenschap hebt. Dat betekent dat je er deel aan hebt. Want ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik hoop dat niemand het ooit zo ook op zou vangen. Dat men het heilige avondmaal en het aangaan aan het heilige avondmaal op zulke wijze overspreekt. Oh, daar hoef je niet dit en daar hoef je niet dat, daar hoef je niet zus, daar hoef je niet zo. Dan heb je het niet begrepen. Want dan denk je misschien, die uitdrukking hoor je dan wel eens zeggen, weet je wel. Ja, vroeger toen dacht ik zus, toen dacht ik zo. Ik kwam eens bij een zuster in de gemeente, ja, ze was geen lid, maar Ja, we hebben er ons avondmaalstel nog van gekregen. Ze is toch naar boven. Dat geloof ik zeker. Maar die had een gesprek met haar man over of dat je bekeerd moet wezen om aan het heilige avondmaal te gaan. En de een zei een beetje de kant van nee en de andere van ja. Ik zei, nou, jullie hebben allebei gelijk. Je moet voor aan te gaan aan het heilige avondmaal, is het noodzakelijk dat we bekeerd zijn. Ik zei, maar wat verstaan we nou onder de bekering? Zegt de een maakt zulke een voorstelling en de andere zulke een voorstelling. En waarschijnlijk weet uw man wel dat uw voorstelling niet gegrond is op het woord des Heren. Dus als die zegt nee, dan bedoelt hij daarin nee, moedertje, zo niet. Want dat is een bijeenraping van allerlei dingen uit het leven, waar we de waarheid nog maar vanaf moeten wachten om tenslotte op grond daarvan aan te gaan. Een aantal ervaringen, een aantal belevingen. Maar dat is de grond niet. En in die zin hoef je niet bekeerd te zijn. Zeg maar, als u bedoelt met dat je er bekeerd voor moet wezen, en u wil dat zo aanhoren en uitleggen dat wij bekeerd zijn, dat wil zeggen naar hem toegekeerd, en dat onze dwaze waan, dat hij aan stukken geslagen wordt, dat wij zulke bekeerde mensen zijn, die het zo goed geleerd hebben dit en zoveel beleefd hebben dat, dat we daarvan bekeerd zijn. En als ellendige zondaren het geloof gericht krijgen op de enige grond en fundament onze zaligheid, de Heer Jezus Christus. Dan hebt u ook gelijk. Moeten we wel degelijk bekeerd voor wezen. Maar ik hou er niet van als men zonder tekst of uitleg bepaalde dingen, opmerkingen maakt, dat ik wel eens denk, wat moet een ander daar nou weer van denken? Niet dat we met een ander veel te maken hebben, maar je moet pas wat zeggen als je in je arme ziel verstaan mag hoe de zaken op grond van Gods woord liggen. Als je dat niet doet en dat niet kunt, moet je niet te veel zeggen. Dat geeft vaak maar aanleiding tot verwarring. En dan krijg je net een soort gedachte die er opgeroepen wordt van een soort, in 1900 zoveel is er een nieuwe leer uitgevonden daar en daar, weet je wel. En er was niet zoveel aanhang enzovoorts, maar, ja, maar zo is het niet. Daar zou je het benauwd van krijgen. Ik zeg wel eens nee. Als het goed is, dan hebben wij die aloude leer der zaligheid. Mogen we daaruit leven en sterven, die de apostelen en de profeten verkondigd hebben, en die door de vaderen geloofd en beleden is, een wolk van getuigen die rondom ons ligt, die met het bloed bezegeld is geworden, die leer der zaligheid. Alleen het is er wel eens ver vandaan, en dan lijkt het misschien wel eens nieuw. En het evangelie is ook altijd nieuw. Dat stem ik direct toe. Maar het is dat oude, eeuwige evangelie van de Heere God. Nu, als we nou het antwoord eens gaan overdenken, dan bemerkt u dat de Heidelberger in de eerste plaats beklemtoont het bevel tot zijn gedachtenis. Want er staat, op zulke wijze wordt er dus geleerd en verzekerd dat wij deel hebben aan Christus, aan zijn offerhand aan het kruis volbracht. Alzo op zulke wijze dat Christus mij, weer het persoonlijke. Het persoonlijke element dat drijft hier bovenop. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen. Want in het heilige avondmaal wordt ook sterk beklemtoond de gemeenschap aan hem en daaruit ook aan elkander. Dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Daar moet je eens goed om denken. Want dat is een zuiver Bijbels woord. Hij heeft het gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik komen zou. En daarom moet ik nog terugdenken aan onze oude broeder medebroeder Dekker, die toen eens een keer na het avondmaal de kerk uit ging, of bij een voorbereiding, En dat, ik weet niet meer wie hoor, maar er werd achter nog wat gepraat over. Over ja, allerlei dingen, weet je wel. Ja of niet gaan. Of, en dat hij zegt, ach, er staat ook, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik komen zal. En het was een heldere gezegde. Grijp je? Want het is een bevel tot zijn gedachtenis. Het is geen verzoek. Want een verzoek kun je nog eens naast je neerleggen. Zo vatten de meeste mensen het op. De meeste mensen vatten het op als een soort daad die zij doen. Die zij stellen. En als we nou goed beseffen wat dat inhoudt, dan zeg je, het is toch wel zo afschuwelijk. Dat daar die ellendige mens, het zij in zijn overvloed of in zijn ingebeelde gemis, dat hij daaruit gaat maken wat hij doen zal. Vanmorgen maar niet. Misschien de volgende keer. Ik ben helemaal niet bij mijn hart. En er zijn zoveel bestrijdingen. Dan zeg je, ja, maar dat kan allemaal wel waar wezen, maar dan heb je nog niet verstaan dat punt 1 van het onderwijs is, want dit is het bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. Dit is het hoogst gebod, recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Een bevel. Ja, de Heer heeft het niet aan het goeddunken van mensen overgelaten. Dan krijg je die rare toestanden dat men het avondmaal op gaat schorten. Dat is wel gebeurd in de praktijk van het kerkelijke leven, totdat er iemand komt die de behoefte aan heeft. Maar dan is er 3 jaar om en dan is er nog niemand geweest die de behoefte aan heeft. Dan moet je bij Adam niet komen om behoefte. Bij een zogenaamd bekeerd mens in die kring moet je er helemaal niet om komen om behoefte. Wel nee, we hebben maar 1 behoefte. Hoe wij ons eigen vege lijf kunnen redden. Maar er is in de diepte zin zo weinig eerbied en ontzag voor het woord van God. Het lijkt wel zo. Het lijkt wel of dat men met een diepe eerbied vervuld is van het heilige avondmaal. Nog veel meer dan voor het woord van God, waar ze iedere zondag onder zitten. Dat kunnen we nog wel hebben, denken we, maar het heilige avondmaal, nee. Nee, want dan moet je dit en dan moet je dat. En weet je wat daar nou de oorzaak van is, hè? Nou komt het per ongeluk, ja per ongeluk mag ik niet zeggen, nou komt het bij het heilige avondmaal zo uit, hè? Nou is het van 2-1. Of hij eruit, of jij eruit. Ja, daar moet je eens om denken. Het is een beetje scherp geformuleerd, maar dat is niet zo erg. Of hij eruit, of ik eruit. Want door een zekere bakering krijg je ook een zekere toebereiding. Daar komen zulke dingen niet meer aan de orde. Trots alle goede elementen die er soms nog in gevonden worden, hoor. Dat laat ik aan zijn plaats. Maar om nou eens te zoeken tot op de bodem, hè. Tot op de bodem. Dat die Christus der schriften, die van de Vader gezondene, dat die nou de koning van de kerk is, de grote profeet en hoge priester, en dat die het nou voor het zeggen heeft. En dat zijn woord van zulke grote waarde en gewicht is, dat alle andere woorden verschrompelen. Dan kom je bij het heilige avondmaal terecht. Het bediening. Ik. Ja, ik. Er denkt niemand aan Jezus. Nee, met Jezus zit het wel goed. Er denkt niemand aan zijn bevel. Want dat geldt niet voor mij. Maar hoe zit het met mij? Daar heb je het punt. Hè? Hoe is het met mij? Stel je nou eens voor, zo gaat een mens denken. Stel je nou eens voor dat ik zak. Dat ik een onvoldoende heb. Dat zou dan verder inhouden, zo zit de mens door te denken. Dat zou dan verder inhouden dat ik onwaardig zijn sacrament misbruik. Vervolgens dat ik daarmee mijn eigen gericht en verdoemenis nog zwaarder maak. Dan ben ik veiliger als ik maar blijf zitten. totdat ik ook een bekeringsgeschiedenis kan vertellen, zo. Kijk, en als ik zover ben, dat ik zeker weet voor mijn eigen dan, hè, dat het waarheid is bij me, hè, dat ik ook wat te vertellen heb, nou, dan is het anders. En de rest zal de Heer me wel niet kwalijk nemen, want ik bedoel het goed, natuurlijk, ik bedoel mijn eigen. Ik bedoel mijn eigen. Weet je wat ik zo weinig tegenkom? Werp mij overboord. Ik ben een Hebreër en ik vrees die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Een mens is daarin in al zijn nederigheid zo'n liefhebber van zichzelf. Stel je voor dat ik... Stel je voor... Maar dat moet jij gaan lang voorstellen als iedere zondag onder zijn heilig woord zit. Wat het te betekenen heeft dat die koning vroeg op geweest is en laat gearbeid heeft. En dat wij van die ellendelingen zijn die er niets van willen horen en maar doorgaan op onze dwaalwegen. Daar moet je aan denken. Denk je dat je veilig zit dan in de kerk? Helemaal niet, daar zit je niet veilig. Dan vergadert de mens zich toren als een schat weggelegd. Kijk, en dat is nou het punt, hè. En dat is misschien een beetje persoonlijke zaak. Dat vind ik nou een van de gezonde kenmerken van het werk van de Heilige Geest. Want die worstelt tegen dat tegenstribbelend mensenkind in. En nogmaals, ik heb hier niet het oog op zo'n soort plichtmatige gehoorzaamheid. Want wij zijn gedoopt en nu moeten wij dit en nu moeten wij dat. Nee, wij zijn verloren. En nu wordt er verkondigd iedere zondag in de bediening van het woord. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om ellendelingen zalig te maken uit vrije genade. Ja, dat wordt met heiligavondmaal ook gedaan. Alleen op heiligavondmaal, daar komt de vraag tot ons, zondaar, zondares, geloof je nu in hem? Je gelooft altijd in je eigen. Dat is onze doorsnee weg, geloof in ons eigen. Geloof je nu in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Het gaat niet over de grootte van je geloof. Nee, het gaat over de inhoud van dat geloof. Wat geloof je nu? Je kan wel zeggen, ja, ik geloof dat vast dat de mens bekeerd moet worden. Wat heb je eraan aan dat geloof? Je kan wel zeggen, ik geloof wel dat het de waarheid is. Ja, maar wat heb je daar nou aan? Dan geloof je in het geloof van een ander. Ja. Ja, kijk, voel je aan mensen, als je daar nou zo over zit te peinzen. Dan zeg je, hé, wat heeft de Heer dat allemaal toch wonderlijk gedaan, hè? Want als nou het woord mag komen, recht gepredikt mag worden, dan voel je eigenlijk hoe langer hoe akeliger worden en benauwder. Je kan er niet meer uitkomen. Je wordt ingekapseld of je verhakt. In een afkeer van de reine leer der zaligheid. Als je ingesloten mag worden, dan weet je tenslotte geen raad meer en je verliest het. Heere Jezus, gij zonen Davids, het is verloren met mij. Ik geloof uw woord. Maar gij zijt gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En met dat je eerbied krijgt voor de inzettingen en de rechten des Heren, verlies je iets, ik zeg maar iets. Want dagelijks worden we geconfronteerd met de waardigheid van het schepsel in onszelf. Maar verlies je toch iets van die halsstarrige handhaving van jezelf. En ga je meer mogen zien dat hij het gezegd heeft. Dan hoef je eigen niet door je eigen en door een ander zomaar aan de kant te laten schuiven. In die zin te weerhouden om te verkondigen dat zijn naam is. Jezus, zaligmaker. Mijn zaligmaker. Ja, al zou je zeggen, nou ja mensen, ik weet wel, er zijn er die het er niet mee eens zijn. Die vinden dat nog te ongelovig. Nee, je moet dit. Maar ik vind het een schone zaak. Als de duivel je wijs maakt dat je al dood bent voor je aan de avondmaal zit. En dat het er om weert nou, dat er een bliksemstraal op komst is om die huichelaar te treffen. Kan best zijn. Als God het wil. Dat er een van ons getroffen wordt, dan word je getroffen. Maar ja, wat zegt dat? Wat zegt dat dan? Ja, dan zou het verschrikkelijk wezen, ja, omdat je niet gelooft in de Heer Jezus. Maar als nou het woord van God betekenis krijgt. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Wat is het dan een voorrecht als je mag zeggen, nou dan maar dood. Dan moeten ze me maar wegdragen. Maar heren, gij zijt toch veel sterker dan het geweld der wateren, die door uw almacht perk en paal worden gesteld. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruisen, hoe fel zij beroeren stil. U hebt toch alle macht in de hemel en op aarde. Uw woord is toch alleen de waarheid. Krijg eerbied voor Gods bevel. Omdat hij het gezegd heeft. En daar hoef je niet voor op je borst te slaan om te zeggen, ik heb eerbied voor het bevel. Helemaal niet. Daar hoef je ook niet bang voor te wezen, want dat haalt de Heilige Geest wel weg. Dat je echt niet hier zit om te zeggen, nou doe ik nou het eerbied voor het hoge wezen, zoals men dat dan noemt, en het eerbied voor dit en voor dat. Nee hoor, dat denk je in zo'n zonde helemaal niet. Maar hij denkt, zo ik dit blijven zitten staven zou, gewis, dan waar ik niet getrouw, heren, aan die eeuwige genade verkondiging in Christus Jezus, onze Heere. Voel je? Kijk, dan krijgt de mens te maken met schuld, hè? Het meest walgelijke is altijd dat de mens of als schuldeloze aangaat, of als schuldeloze blijft zitten. Dat is de meest walgelijke stand die we innemen. Op zijn plaats zit hij buiten schot, of aan het avondmaal zit hij buiten schot. Dat is de doodslist van de vorst der duisternis, mensen, waarmee die duizenden mensen ter helle voert. We zitten goed. Maar ik weet zeker dat de Heilige Geest door zijn Heilige Geest ons influistert. We zitten fout. Van alle kanten. Want die Heilige Geest dringt altijd aan op de werkelijkheid dat wij verloren zijn. En dat in hem alleen de behouden is, te zoeken en te vinden is. Anders moet je zelf de prikken in het leven houden. En als de avondmaal is, dan zeg je, nee, niet de Heer heeft gezegd, maar dan zeg je, nou, ik heb van de week toch zo'n aangenaam ogenblikje gehad. Ik heb toch wel vrijmoedigheid om te komen. Ja. En een ander zegt, ja, ik kan toch niet geloven dat geen in het verleden allemaal geweest is, dat dat niet waar geweest is. Er zal heus wel wat van God bij geweest zijn. En wat de Heere begint, dat zal die ook voleindigen. Laat ik maar gaan. Dat valt allemaal weg. Want als je eerlijk bent, voel je dan aan, geliefde gemeente, als je nou eens eerlijk gemaakt wordt door de Heer, dat je dan uiteindelijk je eigen weer gered hebt. Dat je nog niet op de bodem gekomen bent in die zin, hè. Je hebt je eigen weer gered. Het kan. Het kon weer. Maar het kan niet. Het evangelie, dat loopt niet in het verlengde van mijn ervaring. Maar het evangelie dat staat, ik zou haast zeggen, precies zo recht op mijn ervaring in. Want mijn ervaring is dat ik midden in de dood lig. En dat ik geen volkomen geloof heb. Dat ik veel liever mijn eigen geloof, dat is de ervaring. En nu komt het heilige evangelie en dat snijdt daar dwars doorheen. Dat zegt, ja, maar ik. Ik heb grotelijks begeerd met u ellendige mijn avondmaal te vieren. Is mijn opdracht, mijn bevel, totdat ik wederkomen zal op de wolken des hemels. Dan leer je toch niet uit je ervaring dat je er mag zijn. Maar dat leer je uit de Heer Jezus Christus dat je er moet zijn. Dat is een groot verschil. Want dan kan ik me levendig indenken dat de een voor de ander zegt, nou vandaag maar niet. Je moet niet denken dat het met mij anders is. Dat ik altijd zo gesteld ben, hè, gelukkig. Nou, over het algemeen moet ik wel zeggen dat ik blij ben als het avondmaal wordt. Maar ik bedoel, daar kun je ook geen pijl op trekken. Want voor hetzelfde geld kun je er zo bij zitten dat je zegt, oh, avondmaal. Hij schrik ervan. Nee, daar kan ik me levendig indenken dat je dan zegt, zullen we maar niet overgaan om het eens per jaar te doen. In deze donkere tijden. Of zullen we het maar helemaal niet meer doen. Want ik weet toch niet hoe het allemaal is. Kijk, voel je aan, mensen. Dat is wel te begrijpen allemaal, maar het is niet goed te keuren. Het is niet naar het woord. Je ziet er die verwisseling van waarde. De waarde van de mens. Die wordt gehandhaafd boven de waarde van zijn woord. Ik wil. Nogmaals, het evangelie, dat komt tot die ellendige discipelen. Ja, wat waren nou de discipelen? Het waren gelovige mensen. Het leken veel op ongelovige hurken, zou je zeggen, ja. Want ze verstonden er bitter weinig van. Maar ze geloofden toch in de Heer Jezus Christus. Het werd wel aangevochten aan alle kanten, soms wisten ze het ook niet meer, dan dachten ze nou is het einde. Maar deze hebben bekend en geloofd. Ja, hebben bekend dat gij mij gezonden hebt, Vader. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt. Maar als je nou op de praktijk af zou gaan, dan zou je zeggen, Heer Jezus, wacht toch alsjeblieft nog een paar jaartjes. Ze hebben nou wel 3 jaar onderwijs gekregen, maar ze zijn nog zo dom. Verschrikkelijk. Ze zijn ook, wat de voorbereiding betreft, helemaal niet op ter plaats. En de nabetrachting is zo droevig, wie van ons zou de meeste zijn? Heer Jezus, wat doet u toch met zulke? Heb u daar nou lust en begeerten in? Wilt u aan zulke nou bevelen geven? Om uw dood te verkondigen totdat gij komt? Ja, zegt de koning. Ja, daar ben ik juist voor gekomen, zegt de koning. Ik ben niet gekomen om die wetende mensen en die er eigen zo waardig of onwaardig vinden een steuntje in de rug te geven. Maar ik ben gekomen om die ellendelingen die mijn woord geloven mogen. Of nog zeer beperkt zijn in hun bevatting, die nog heel wat denken. Zelfs dat ze met mij de dood in kunnen gaan. Daartoe ben ik gekomen om ze voor te bereiden, om ze te onderwijzen. Na deze zullen ze het wel verstaan. Daartoe. Nou zeg, als je daar dan bij mag behoren. Zeg, wat een wonder hè, dat de Heer Jezus dat doet met zulke mensen. Dan ga je niet meer in een opgeblazen zin over die discipelen zitten praten. Ja, maar dat waren dit en dat waren dat en dat waren zulke en zulke. Wel nee, dat komt niet meer van pas. Dan krijg je die verwisseling van waarde weer. Dat komt niet aan de orde. Zover we erover praten, mogen we aantonen dat het allemaal gekende geliefden van de Heer Jezus waren op Judas na dan. Maar dat het mensen waren. Vol gebreken en vol onverstand en traagheid van hart. Kijk, dan kun je nog eens blij worden. Dat de Heer Jezus niet zegt, zouden jullie niet eens een keer avondmaal houden? Maar dat hij zegt, alle dingen zijn gereed, kom. Ik ben de gastheer. Voor ons, ja, ellendigen, voor ons. Nou, dat is het bevel. Ik hoop dat we daar in ons aller leven iets van mogen verstaan. Eerbied voor Gods bevel. Niet om in een geestloze gehoorzaamheid, omdat het zogenaamd moet, nee. Maar in de erkentenis, ik heb uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik liefdeloze, ik lusteloze zondaar, met dat uw woord mij in de oren klinkt. Ik heb grotelijks begeerd, moet ik het veld ruimen? Moet ik naar achteren? Kan ik mijn uitstalling die ik op de tafel of op de weegschaal heb gelegd om te kijken naar welke kant dat de zaak doorslaat, mag ik inpakken, weg ermee. Want uw woord, uw bevel, is vernietigend voor mij. Uw bevel is verterend, niet als het vuur van de hel, maar als een spits van liefde. Dat u dat zegt, ik heb. En nu ga ik niet aan om een waarde of onwaarde. Nee, maar ik geloof, Heer Jezus, dat u waarachtig bent als u zegt dat u een zaligmaker, de zaligmaker, mijn zaligmaker zijt. Och, wat worden ongelukken dan verblijden. Ja. Daar ben je niet tegen bestand. Daar kun je niet tegenop. Dan zie je je eigen rommeltje zo afschuwelijk stinken meelaat dat je er graag vandaan wil. Om nog een ogenblik rust te mogen hebben aan zijn tafel. En het is ook de moeite niet waard om erover te gaan praten van je eigen. Dat vind ik nou naar het woord. Dat geloof ik dat de ervaring is van al Gods kinderen waar ze door het woord en de geest onderwezen worden. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Wat heb je dan? Ik heb niks, heb je niks? Nee, ik heb niks. Wat heb je dan? Ik heb alles. Zegt Jacob tegen Esau, ik heb alles. Ik heb al, want ik geloof dat hij in gunst op mij nederziet. Ik geloof zijn heil en troostrijk woord. Ik ben er ver vandaan, vaak. Bij mezelf vandaan gerekend ben ik er altijd ver vandaan. Maar hij trekt altijd het snoer en de band weer aan. En dan moet ik dan soms zeggen, zou Jacob zeggen, weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens. Oeh, wat heb je allemaal al meegemaakt, hè? En jullie zullen mijn grauwe haren nog met smart en graven doen dalen. Het kan allemaal best waar wezen. Maar ik wacht op zijn zaligheid. Ja. En ik zal hem aanschouwen, zegt Job, en mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. De Heere heeft gesproken. Zie je mensen, zo maakt de Heere te midden van de meest ellendige omstandigheden. O, het kan zo bitter en zo naar niet zijn. Maar de Heere maakt het goed met zichzelf. Zul je erom denken als het weer heiligavondmaal is? Dat je de vrijmoedigheid niet zal wegwerpen, welke een grote vergelding des loons heeft. En als je denkt, je moet er maar vrijmoedigheid toe hebben, hè, om het te doen, bedenk dan tevens wat het betekent dat je blijft zitten onder zijn bevel. Opdat het ons aan alle kanten duidelijk zou worden, die mij versmaden, zullen licht geacht worden. De Heer heeft ook wat beloofd, en daarbij ook beloofd. Eerstelijk, dat als je dat brood gebroken ziet worden, en die wijn vergoten, zo zeker is zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. En zijn bloed voor mij gebroken. Zo zeker als ik het hier zie. Ik zie het. Als je blind bent, dat is een uitzondering. In natuurlijk, als je blind bent. He, maar dat is niet zo erg. Dan mag je toch nog weer horen. En je eigen voorstellen dat het brood gebroken wordt. Maar normaal, als je het gezicht van je oog hebt en je zit aan de tafel, dan zie je dat het brood gebroken wordt. En dat de wijn vergoten wordt. Het is oneerbiedig, maar je zou ervan kunnen zeggen, nou ja, daar zou je een eet op doen. Dat zie ik toch voor mijn ogen. Nog veel zekerder is het, hoor. Er staat hier, zo zekerlijk. Maar ik zou ervan willen maken, nog veel zekerder. Nog veel zekerder is het. Dat zijn lichaam en zijn bloed voor mij vergoten is. Hè? Ja, maar mannen gaan toe. Ja, maar dat zeg ik niet. Dat zegt hij. Dat belooft hij. Zie je, wij zijn altijd aan het omdraaien. Wij denken, jongen, maar dat is toch een toestand om zoiets. Dan mag je wel 3, 4 keer gerechtvaardigd of bekeerd zijn in je leven. En zo'n stand in de genade hebben. Om dat nou. Ja. Maar hij zegt het. Hij zegt het. Het is zijn belofte. Het is geen belofte die ik moet doen. Die ik waar moet maken. Maar het is de belofte, die oude belofte ook van het heilig evangelie. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De Vader trekt ze. Door het heilig woord trekt hij ze door zijn geest naar zijn zoon. Daar zit geen zweverigheid in. Daar zit niks tussen. Het is waarachtig waar dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Oh, het zou mens als hij daar het oog op mag hebben. Al was hij nou in zulke wanhopige situatie dat hij de grootste zonde was van de hele wereld. Ik bedoel nu in dadelijke zonde, dat hij massamoordenaar was of zo. Ja, maar je moet je maar indenken. En dat kan. Manasse heeft ook heel veel kwaad gedaan. Maar hij zou zeggen, als hij daar nou bij bepaald wordt, hè. Geen zonde zo zwaar, die zijn kruis houdt niet droeg. Wat zou die dan blij worden? Wat zou die dan opspringen van vreugde en tranen huilen van verwondering? Voor zo een, heren, voor zo een als ik ben, kan die zalig worden? Ja, zegt u, maar het is toch maar persoonlijk, want er staat er voor mij. Ja, niet alleen anderen, maar ook voor mij. Hoe wou je het anders doen? Geeft de Heilige Geest dan soms getuigenis in het heilige evangelie en in zijn belofte en in de zielen van zondaren door het allerheiligste geloof, dat die of die of die op goede gronden gelooft of aan het avondmaal gaat? Is dat het werk van de Heilige Geest? Nee toch? Zou je dan durven zeggen dat uw rommeltje, wat u zo meetast, dat dat het werk van de Heilige Geest is? Alle verdenking, alle ongeloof, alle twijfel, is dat dan het werk van de Heilige Geest? Ook niet, zegt u, tuurlijk niet. Wat blijft er dan over? Het zuivere werk van de Heilige Geest, die het geloof in de harten werkt. En dat geloof, dat zegt niet, ja maar hij of hij of hij. Het geloof zegt. Ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp, heren. Breek het zo gauw mogelijk af. Ik geloof. Je hebt mensen die kunnen zo uitputtend lang praten, weet je wel, over een mogelijkheid ontsloten. Ja, een mens is dan zo blij een mogelijkheid ontsloten. Hij weet niet of hij erbij is. Hij is er eigenlijk helemaal niet bij. Maar ja, het kan. Het zou kunnen. En daarop volgt dan nog weer een heel stuk. Dat heet in het woord ontsloten. ontsluiting. Ja, maar dat is het ook nog niet, maar goed. In het woord ben je vertroost geworden en door het woord vertroost geworden door de Heilige Geesten. Nou ja, de pijl ligt nog verder. En dan krijg je aan het eind het stuk, dat is de kroon op het werk. Heb je nou inderdaad zakelijkheid, ja het is toch wat, inderdaad zakelijkheid van de vader, zus en zo. Ik moet er een beetje om glimlachen, je moet me niet kwalijk nemen, want ik hoor het in mijn gedachten, hoor ik die gesprekken wel eens voeren, weet je wel. Dan zeg je, joh, wat zijn we toch een stakkerige mens, het lijkt heel wat. Want je moet een verklarend woordenboek erbij nemen, hè, om allemaal te begrijpen wat er zo gauw bedoeld wordt. Hè, maar goed, dan zeg ik wel eens, ja, wat is een mens toch eigenlijk, hè. Hoe is het goud verdonkerd, hè. Tjonge, jonge. Nee! Nee, hij heeft beloofd. En in de avondmaal komt hij mij tegemoet. En hij zegt, ach kind, ik zie het wel. Je kunt niet geloven dat alles in orde is. Hè. Je kunt maar niet geloven. Je kleren zijn zo gescheurd. Je hebt een gat in je hoofd en je hebt dit en je hebt dat. Ja, ik weet het wel, je hebt nog een hoop kwaad gedaan ook. Je kunt het niet geloven. Je waggelt vaak heen en weer om te verloochenen. Mijn naam, mijn werk, mijn offerande. Kind, dat wil ik niet. Kind, je zal toch geen kwaad van me spreken? Je zal het de duivel toch niet gewonnen geven? Dat ik een volkomen zaligmaker ben. Dat ik in mijn handpalmen, mij, ja jou, in mijn handpalmen gegraveerd heb. En dat ik steeds je muren voor me zie. Kind, ik zie het al. Je gaat zo op in dit en in dat. Ik kan wel begrijpen, kind, dat je het niet gelooft. Hoe erg het ook is. Maar ik ben als een vader. Want ik wil niet dat je mijn naam vraagt. Mijn naam miskent. Dat je miskennen zou. Dat ik ook jou, kind, heb geroepen in mijn heilige evangelie. En dat ik tot jou gezegd heb, zie op mij. Kom eens. Kom eens. Je hebt zoveel gehoord al. Kom nu eens wat zien. Zie je dat brood gebreken? Ja. Mijn belofte verkondigt u. Dat al waren uw zonden zo rood als scharlaken, ze zijn gewassen. Mijn woord zegt het u. Ik heb betaald. Kind, laat het u gezegd zijn. Zo zeker als je dat brood ziet breken en die wijn ziet vloeien, zo zeker heb ik mijn bloed voor u gestort tot een verzoening voor je zonde. Kijk op dat vlak, hè? Ja daar. Daar wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want je moet het geloof niet gaan omschrijven als ongeloof. Je moet het geloof niet met een inhoud gaan laden dat misschien een godsdienstige wauwelaar zegt. Ja, ik geloof wel dat er wat in zit en ik hoop maar dat je nog eens verder geleid mag worden. Daar heb je allemaal niks aan. Nee. Wat is het geloof anders dan het werk des geestes in de zielen tot die enige borg en middelaar, Jezus Christus. Dan gaan we weer naar huis. Maar we gaan nog wel weer eens verder, zo de Heere wil. Maar dan zou ik eens wat willen vragen. En je kunt natuurlijk in veel moeilijke woorden kun je iets gaan vertellen. Je kunt hele boeken lezen enzovoorts. Maar dan moet ik je zeggen, vragen. Ik ga van de veronderstelling uit dat je voor je eigen op het ogenblik denkt, wat ben ik toch? Ja, ik denk wel eens, ik zeg wel eens, maar dat mag jij op de preekstoel niet zeggen. Wat ben je toch geschoft? Voor de Heere, ja. Nou, laat ik nou eens van de veronderstelling uitgaan dat er nou in ons midden zijn die denken, verschrikkelijk, wat ben ik toch een monster. Och, och, wat een geesteloze, vleeselijke, eigenwillige zondaar ben ik toch. Je durft er geen eens over te praten met een ander, zo erg. Maar nou is een vraag. Als er nou iemand zou zeggen, zeg. Hou je nou ook van de Heere Jezus? En je zou voelen, misschien in je ziel, dat je zegt, alles verzet zich van de Heere Jezus houden. Wat is dat eigenlijk? Het bedenken des vleeses is vijandschap. Nee, kind, nee, hou je nou van mij. Simon Jonas' zoon, hebt ge mij lief. Liefhebben kun je eigenlijk alleen maar iemand waar je in gelooft. He? Iemand die niet bestaat voor je, die kun je niet liefhebben. Zou je dan ook misschien met tranen in je ogen stilletjes zeggen, Heere Jezus, gij weet alle dingen. De duivel zegt dat ik u vervloeken moet. Ja, zo kan het zijn. Vloek Jezus. De mensen zeggen, jij hebt nergens geen kennis aan. Je bent een dief. Mijn eigen hart getuigt. Daar hoor ik het getuigenis. Arglistig is het hart. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? En toch, dat heeft zijn woord, zijn geest, zijn liefde gedaan. Dat waar ik zink, zink ik. Waar ik sterf, sterf ik. Maar ik moet zeggen, Heer Jezus, genade is uitgestort op uw lippen. Gij zijt veel schoner dan de mensen, kinderen. Neem mij op uw hand en blaas alles weg wat van mij is. En doe mij in u alleen leven. Ja, mag je ook die genade deelachtig zijn? Dan denk je niet zo lichtvaardig er meer over om te zeggen, nou, ik voelde me vanmorgen zo, ik denk, ga maar niet. Nee, want hij heeft het gezegd, hij heeft het beloofd en hij is getrouw. Amen.